Voor de collecte zit het straks goed. Neem mijn zilver en mijn goud. Ja. Als nou de dief vanavond langsgekomen is bij u thuis, als u thuis komt, loopt er niet te klagen, want misschien had de Heer het ergens voor nodig. Ik kijk altijd goed wat ik zing. Ik heb een beetje meegezongen, deze regel ook. Neem ook mijn liefde, Heer. Neem mijzelf en alle tijd ben ik aan u toegewijd. Ik hoop dat dat voor ons allemaal geldt. We zullen het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Heer Jezus, aan het begin van deze dienst willen we heel nadrukkelijk uitspreken dat we in uw wonderbare naam bijeen zijn. En wij beseffen dat het dan op dat moment, op dit moment dan ook uw dienst is. En dat het een voorrecht is om daarbij aanwezig te zijn. U leidt door uw geest vanavond ons allen. En u wilt in ieder van ons gebruiken als een instrument in uw handen. Als luisteraar, als spreker, als organist. Of wat we ook moeten doen vanavond. Heren, we zijn tot uw beschikking. We hebben zo even gezongen. Dat we ons leven aan u toewijden. Ons aan u geven. U kent de werkelijkheid in ons leven. Of dat het waarheid in ons binnenste is. Dat alles wat we hebben, dat u daar recht op hebt. Ook ons zilver en ons goud. Heren, we kunnen zo makkelijk iets zeggen en u weet dat maar al te goed. Juist als er een melodie aan gekoppeld is, dan gaan wij met iedereen mee. Maar wat wij zeggen neemt u wel altijd serieus. En heren, wij willen dat ook serieus nemen. Al datgene wat we zeggen. Al datgene wat wij voelen. En mag het zo zijn, ook vanavond, dat wij alle transparant zijn. Zodat u met ons kunt doen wat voor u welgevallig is. Waar u blij van wordt. Heren, u hebt ons vanavond hier bij elkaar gebracht. U heeft met zorg gekeken wie er vanavond zouden komen. En misschien bent u ook wel wat verdrietig geweest toen u zag dat er bewust mensen thuis bleven. Maar wat een genade, Heren, dat wij onder uw woord mogen verkeren. En wij danken u hartelijk dat waar u zelf aanwezig bent door uw geest, dat het aan uw woord niet zal ontbreken. Dat het aan zegen niet zal ontbreken. Als we het mislopen, dan ligt het aan onszelf. En wij danken u hartelijk dat u sterker bent dan de sterkste mens. En wij willen niks anders en niks liever vanavond, Heer Jezus, dan uw naam verheerlijken. En wij danken u hartelijk dat u zelf daartoe uw woord geopend hebt. U heeft een thema gegeven en dat zult u ook vanavond zelf uitwerken. Hartelijk dank daarvoor. Dat we net zoals Maria aan uw voeten mogen zitten en opkijken wat u gaat doen. En van daaruit mogen wij, van die plaats onder aan uw voeten, mogen wij onze liefde aan u tonen. Onze toewijding. Dan ziet u in onze blik hoe dankbaar dat we u zijn dat u naar de aarde gekomen bent om voor verloren zondaren uw leven af te leggen. Dat had u niet hoeven te doen. Maar het lag besloten in het verlossingsplan, wat al voor de grondlegging der wereld klaar lag. En u bent gehoorzaam geweest. U heeft uw leven afgelegd op het kruis van Golgotha. Voor ons persoonlijk, voor mij persoonlijk. En Heere, dat niet alleen u bent opgestaan uit de doden. We mogen u vanavond kennen als de levende Heer. En als hier vanavond mensen zijn, en u weet het, Heere, die u nog niet kennen. Of nog twijfelen. Wilt u dan vanavond het zo bewerken? Dat ze de ontmoeting met u zullen beleven. En dat het waarheid in hun binnenste wordt. En dat ze het weten zonder u nooit meer te kunnen en te durven. En nooit meer te durven twijfelen aan datgene wat u gezegd hebt in uw woord. Dank u wel dat we ons daaraan kunnen toevertrouwen aan u. Heren, wij bidden het Joodse volk uw zegen en vrede toe. Het is uw oogappel en het loopt u nooit uit de hand. Het loopt u met niks uit de hand. Het hele wereld gebeuren niet. En wij horen daarin, Heer Jezus, uw voetstappen. Er is hier een volk. Hier zijn kinderen van de levende God aanwezig, Heer Jezus, die naar uw wederkomst uitzien. Met een verlangend hart. Komt u alstublieft spoedig. Heer, we hebben zo even het getuigenis gehoord van die broeder die van de week aangevallen werd door de boze. Maar u bent overwinnaar en in u mogen wij meer dan overwinnaars zijn, zoals uw woord het zegt. U heeft het laatste woord in alle dingen. En de duivel zal eens voorgoed zwijgen. Dank u wel dat we achter u kunnen schuilen, Heer Jezus. En dat we vanavond iets mogen leren van de adelaar. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de liederen die we u mogen toezingen. Alle lof, glorie en aanbidding zij u toegebracht tot in eeuwigheid, Heer Jezus. Amen. Uw woord, o God, is liefde en licht. Johannes de Heer, 51, 4 coupletten. Uw woord, o God, is liefde en licht. Fijn dat er ook kinderen in ons midden zijn. Vanavond is er onderwerp voor kinderen. Dus dat treffen ze goed. Dat is te begrijpen. Als de kinderen het begrijpen, die begrijpen over het algemeen veel meer dan grote mensen. Maar als de kinderen het begrijpen, dan begrijpen de groten het ook. Het gaat vanavond, u heeft het misschien in het gebed al een beetje begrepen, over de adelaar. En het thema voor vanavond is vliegende adelaarsheiligen op de aarde en in de hemel. Vliegende adelaarsheiligen op de aarde en in de hemel. Ik lees twee Bijbelgedeeltes. Eerst uit Handelingen 18, de eerste twee versen. Handelingen 18, vers 1 en 2. Daarna verliet hij, dat is Paulus, Athene en kwam te Korinthe. En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die juist uit Italië gekomen was met Priscilla, zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat alle Joden Rome zouden verlaten. En hij, Paulus, kwam bij hen. En dan ga ik verder met Openbaring 4. Begin ik eerst met de eerste vier versen. Nou zult u denken, dat is voor de kinderen toch wel erg moeilijk. Maar het valt wel mee. Openbaring 4 vanaf vers 1. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op. En ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant, de jaspers en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofd. Ik ga verder met vers 6, halverwege. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voor en van achteren. Het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had het gelaat als van een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Ik sla de bladzijde om, hoofdstuk 5, de versen 8 en 9. En toen het, dat is de verheerlijkte Heer, de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. Tot zover de schriftlezing. Voordat we hierover nadenken en over nog wat andere Bijbelplaatsen ook, zingen wij Johannes de Heer 132, Heer, ik hoor van rijke zegen. Ik heb dit lied meegezongen voor degene voor wie het van toepassing is. Want mijn vader gaat mij nooit voorbij. Dus ik vraag nooit aan mijn hemelse vader, ga mij niet voorbij, o vader. Maar misschien was er wel iemand in de dienst die die vader niet zo dicht bij zich heeft. Dus ik heb wel meegezongen. Maar ik dank mijn hemelse vader altijd dat hij nooit voorbij loopt. Hij blijft altijd wachten als ik roep. Dat was ook met die blinders. Die blinden in de Bijbel, toen ze riepen tot de Heer Jezus. Hij stond altijd stil en hij gaf altijd gehoor. Stort uw liefde ook in mijn hart, zongen wij. Ik zal mijn hemelse vader zo tekort doen. Ik heb meegezongen voor degene voor wie het nog niet van toepassing was. Want de liefde van God die is in mijn hart al uitgestort toen ik 27 was. Ik ben nu 68. Ik heb al 40 jaar de liefde van God uitgestort gekregen in mijn hart. Romeinen 5 vers 5, samen met de Heilige Geest kwam die in mijn hart. Ik vind het zo heerlijk, zulke liederen, want je kan er gelijk op inspelen. Je kan gelijk een preek houden. Ik vind het heerlijk dat de broeder deze uitgekozen heeft. Geweldig is dat. Heilige Geest wil niet voorbij gaan. Als 40 jaar woont Gods Geest in mijn hart, zou ik dan dit gaan zingen? Hij woont erin. Ik heb meegezongen voor degenen die het nog niet door hadden dat Gods Geest in hun hart woont. Daarom zing ik wel mee. Vroeger hield ik stijf mijn kaken op elkaar. Als je ouder wordt, word je milder. Dan doe je toch mee. Een beetje. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de gelegenheid kreeg om er wat van te zeggen. Jullie niet, jullie moesten blijven zitten. Ik moest even kwijt. Een mooi lied. En we zullen de zegen ontvangen vanavond. Als u dat daarvoor openstelt. Niet zomaar een paar druppels. Een volheid van zegen. Gezegend zijn we met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Efeze 1 vers 3. We vallen ineens zo midden in het levensverhaal van een zekere Aquila en Priscilla. Handelingen 18 vers 1 en 2, daar komen ze ineens tevoorschijn. Voor het eerst. Aquila en Priscilla. Zomaar midden in hun leven. We weten verder niks. Ja, toch wel iets. Aquila is in Pontus geboren. Hij kwam uit Pontus, staat er. Maar Pontus, we hebben ook gelezen, die Aquila en Priscilla, die waren uit Rome weggestuurd. Door een zekere keizer Claudius. Die wilde alle Joden uit Rome weg. En toen was die in Korinthe gekomen. Had een 1800 kilometer afgelegd, die Aquila en Priscilla. 1800. En van Pontus naar Rome, want ja, om uit Rome weggestuurd te worden, moet je natuurlijk wel eerst in Rome zitten. Hij was uit Pontus naar Rome gegaan, dat is ook 2000 kilometer. Eventjes zomaar een paar afstanden in die tijd. Dat deed hij wel lopend, de bootjes en nu en dan. Wat een afstand. Dan komt hij zo naar voren, samen met zijn vrouw Priscilla staat er. Dat was een echtpaar. En ik hoop dat er hier ook van die echtparen zijn. Ik weet ook dat er hier zijn die hebben hun partner, hun man of vrouw verloren. Die hadden ook graag samen nog opgetrokken. Er zijn er ook, denk ik, die nooit een partner gekregen hebben. Dat zijn we ons ook bewust. Maar ben je nog wel een echtpaar, een echtpaar, dan hoop ik dat echt is. Aquila en Priscilla, dat was een echtpaar. 6 keer wordt de naam Aquila genoemd in de Bijbel. En 6 keer de naam Priscilla, zijn vrouw. Of Prisca. Priscilla is het verkleinwoord van Prisca. Priscaatjes, Priscilla. En altijd als Aquila genoemd wordt, wordt Priscilla altijd gelijk genoemd. Ze zijn altijd samen, overal. Zoek het in mijn naam met de concordantie. Ik hoop dat u zo ook bent. Nou, je hoeft niet met alles eens te zijn. Ik weet wat het is. Ik heb het heel snel uitgerekend, ook 46 jaar getrouwd zo'n beetje. En we waren het heel vaak niet met elkaar eens. Heerlijk. Daarna kon je het goed maken. Geweldig om zo op te trekken. Als de een er is, is de ander. En zeker nieuwtestamentisch is het zo prachtig. Dan mag de man de Heer Jezus Christus uitbeelden. En de vrouw mag de gemeente uitbeelden. En de relatie laten zien, de verhouding van de Heer Jezus met de gemeente en de gemeente met de Heer Jezus. Geweldig, dat deden Aquila en Priscilla. Ik zal het verder niet hebben over Priscilla, maar nog even iets, de naam. Zou ze niet zo blij mee geweest zijn. toen ze hoorden wat die naam betekende. Priscilla, oud. Oud. De loop Priscilla, oude. Ja, oude. Priscilla. Ook eerbiedwaardig. Oud, eerbiedwaardig betekent haar naam, als je het vertaalt naar het Nederlands. Priscilla. Gekoppeld aan Aquila. We weten van Aquila's jeugd niks. En toch weten we heel veel over de jeugd van Aquila. Daar gaan we het vanavond over hebben. De broeder, dat vond ik wel heel mooi, die wist niet waar ik het over zou hebben vanavond. Maar die had het over een naam geven. Henny en Henk. Een naam hebben ze gekregen. Zo lag het ook bij Aquila. Hij had Joodse ouders. Die woonden in Pontus, in het noordoosten van het huidige Turkije, tegen de Zwarte Zee aan, een landstreek. Ver weg dus. En die Joodse ouders, daar werd een jochie geboren. En natuurlijk hadden ze over de naam nagedacht. Want je geeft iemand niet zomaar een naam. Hij had geluk dat hij geen meisje was. En ze hem Lea genoemd hadden, betekent wilde koe. Nou, daar zit je helemaal niet op te wachten. Maar hij werd als jongetje geboren. En hij kreeg ook een dierennaam. Aquila. Een Latijnse naam. Arend. Adelaar. Arend of Adelaar. Zo hadden ze een jochie genoemd. Het Joodse jongetje daar in Pontus. En misschien hebben ze gedacht aan dat woord uit Exodus 19 vers 4. Waar staat toen de Heer ze uit Egypte geleid had, het volk Israël. Toen had hij ze als op Aarons vleugelen gedragen en tot zich gebracht naar de berg Horeb. God had dus het volk Israël als op Aarons vleugelen gedragen naar de berg Horeb, naar hem, waar hij was. Misschien hebben ze ook aan Job gedacht, want dat hadden ze ook in die tijd al. Het boek Job, de slotversen zo'n beetje van hoofdstuk 39, 30 tot 33, ik zal het voorlezen voor u. Is het op uw bevel dat de arend zich verheft en zijn nest in de hoogte bouwt, op de rotsen woont en vernacht, op rotspunt en bergtop? Vandaar speurt hij naar voedsel, zijn ogen turen in de vette, zijn jongen slurpen bloed. Ze hebben er misschien aan moeten denken toen zij een naam kozen van we noemen hem Adelaar. Aquila, Latijnse naam. En daar moest Aquila het mee doen. Ze wisten niet dat Aquila zou gaan lijken op een adelaar. Zomaar een paar eigenschappen van een adelaar. Een adelaar die kan... iets vergeten heeft waar hij misselijk van wordt. Dan gaat hij hoog op een rot zitten en dan kijkt hij in het zonlicht. En de zonnestralen, het zonlicht... die maakt dat die misselijkheid, dat het ongezonde eten, vanzelf geneutraliseerd wordt. Dat is een adelaar. En is die van de koers af, en dan krijgt hij hoofdpijn. Er zit tussen zijn ogen een soort radar, dat als die van de weg af is, dan gaat die radar geen sein. Krijgt hij dus hoofdpijn. Op het moment dat hij weer in de goede lijn ligt, trekt zijn hoofdpijn weg. Een geweldig beest met geweldige eigenschappen. Maar het is een onrein dier. Een onrein dier. Dat leert ons de Bijbel. En daarmee is die adelaar, hoe groot en hoe machtig dat hij ook is, een beeld van een mens. Koning Nebukadnezar en de Egyptische farao Hofri, die worden in Ezekiel 17 vergeleken met een arend. Koning van de vogels. Majestueus beest, heel groot. Zijn veren worden vastgehouden met van die kleine beugeltjes. Maar ze wegen bijna niks, die vleugels. 6 ons. Dat is een groot beest. Stelt niets voor. En daar zo'n kracht. Hij lijkt op een mens, een arend. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren, zegt Psalm 51, vers 7. En zowel Jood als Griek. Liggen onder de zonde, moet Paulus schrijven. In de mens zit niks goeds. Als je Romeinen 3 leest, dan weten we hoe God over de mens denkt zoals hij van nature geboren is. En we mogen er aan de buitenkant aardig uitzien, maar God kent de werkelijkheid van binnen.
En die deugt niet. Ook bij Aquila niet, dat Joodse jongetje, geboren in Pontus. We lezen niks hoe dat Aquila tot bekering kwam. Maar er is wel wat in zijn leven gebeurd. En misschien heeft het wat te maken met de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Want als u Handelingen 2 doorleest, en ik zit hier in een gebied dat het minstens al voor jullie 20 keer gelezen is, dan weet je, er waren 15 taalgroepen daar zo'n beetje die daar in Jeruzalem gekomen waren op de eerste Pinksterdag. En een van die groepen die kwam uit Pontus. Uit Pontus. Je moet altijd controleren, maar doet hij thuis maar. Dus uit Pontus, uit het gebied, de landstreek waar Aquila geboren was. En waarschijnlijk behoorde ook bij die Pontussers, die daar in Jeruzalem waren, toen Gods geest uitgestort werd, waren er mensen die behoorden tot die 3000 zielen, die het woord van God gaarne aannamen en zich eronder dompelen lieten dopen. En die mensen zijn teruggegaan naar Pontus natuurlijk, en die hebben verteld over de gekruisigde en de opgestane Heer. En ik kan me zo voorstellen dat Aquila, dat daar de aanleiding voor was, dat hij zich zijn leven gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus. En Priscilla, het meisje wat hij ontmoette, hij zal geen verkering met haar gekregen hebben zoals een arend verkering krijgt met een arend vrouwtje. Dan moet er een proef van bekwaamheid worden afgelegd. Voordat een arend, twee arenden een echtpaar worden, moet er wat voor gedaan worden. Ze zitten samen hoog op de rots. Vrouwtje heeft een stokje meegenomen naar boven. Een beetje stevig stokje. En ze zwiept die naar beneden. En ziet de man die kans dat stokje, voordat het op de grond komt, te pakken. Hebben ze een verkering. Gelach. Is het dik aan. Nou, dat moet lukken bij een avond. Zeker bij een mannetjesavond. Nou, zo zal het niet gebeurd zijn bij Aquila en Priscilla, maar ze trokken wel samen op. Als kinderen van de levende God. En dan begint het eigenlijk pas. Als je een kind van de levende God geworden bent. Als je de Heer Jezus in je hart en leven hebt toegelaten. Dat je weet, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige verlosser die er bestaat. Dan begint het vormingsproces pas. Dan gaat God vormen. En dat heeft Mozes gezien in de woestijn. Niet toen hij met het volk daar liep. Dat toen misschien ook wel, maar toen was het misschien ook meer lawaai. Maar die 40 jaar dat hij met de schapen in de eenzaamheid van de Sinaï-woestijn en de Negev-woestijn daar rondliep. Ja, hij heeft de tijd. Er waren misschien 200 schapen bij hem. Maar hij had de tijd om eens naar boven te kijken. En daar zwermden dan soms een paar arenden in de lucht. En hij zag dan dat er een nest kwam daar ergens in de hoogte. En hij heeft goed naar die arenden gekeken. En later heeft hij het opgeschreven. En hij ging mee naar Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. De versen 11 en 12. Deuteronomium 32. Vers 11 en 12. In het lied van Mozes staat het. Dat heeft Mozes gezien. Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Heere alleen geleid. En geen vreemde God stond hem terzijde. Mozes die had gekeken en die had daar een schouwspel gezien in de lucht. Hij had het ontdekt, daar zit een nest van arenden. En hij had ook ontdekt dat er een jonkie was, hooguit twee jongens, in dat nest. En toen had hij gezien dat er iets bijzonders gebeurde. Nou, we beginnen maar even bij het begin. Twee arenden hebben elkaar gevonden, een mannetje en een vrouwtje. En ze weten er binnenkort, dan is er een jong arendje te verwachten. En wat deden ze? Zochten naar een nest. Ze zochten naar een geschikte plek. En het liefste tussen twee bergpunten, tussen twee bergpieten. zodat de vijanden niet gelijk zo op ze af kon komen. Hoog in de rots zochten ze naar een geschikte plek. En toen ze die geschikte plek gevonden hadden, zo hoog mogelijk, het zonlicht kon erbij, tussen pieken beschermd, gingen ze op zoek naar takken. En ze begonnen met polsdikke takken. Ja, die kunnen wat hebben, die zien zelfs kans om een lam naar boven te brengen. In duikvlucht. Polsdikke takken, stokken zochten ze in de woestijn. En die brachten ze naar boven. Het zou een groot nest worden. En ze legden die stokken naar het centrum toe. Zover mogelijk aan de buitenkant die stokken. Rond. En toen die dikke stokken er waren, gingen ze op zoek naar wat dunnere takken. En toen ze die dunnere takken steeds dichter naar het centrum van het nest gelegd hadden, zochten ze naar kleine takjes. Ja, ze moesten er best wat voor doen. Maar ze kwamen niet zo vlak naast de deur waar ze die konden vinden, maar ze hadden het ervoor over. En toen ze dat met dat hout helemaal in orde gemaakt hadden bovenaan, gingen ze op zoek naar een lam. Want ze wilden daar een huiselijk plekje maken in dat nest, in het centrum. Ze gingen op zoek naar een lam, of een schaap, of een geit. Ik hou het vanmorgen of vanavond bij een lam. Ze zochten de omgeving af. En toen ze er een vonden, doken ze erop af. Het was hen om de vacht te doen. En toen ze dat lam leeggeplukt hadden en de vacht overgebleven was, namen ze dat vacht mee naar het centrum van het nest. En ze legden die vacht in het centrum van het nest. Een warme plek voor het arendsjong straks. En toen werden er jonkjes geboren. Een arend kan 1 of 2 eieren uit laten broeden. 2 jonkjes, 1 jonkje. Laat maar 2 houden. Ze groeiden als kool. Vader en moeder arend, vrouw moeder arend had ervoor gezorgd dat de eerste voedsel bloed was. Daar snakten die beesten naar. En toen kwam er wat mals vlees. En ze groeiden van onooglijk beest uit tot een arend. Arendsjong. Maar ze wisten nog niet, die arendjes, dat ze arenden waren. Zoals u toen in de wieg lag, ik toen ik in de wieg lag, zoveel jaar geleden, niet wist dat ik een mens was. Ja, u wel natuurlijk, u was veel slimmer dan ik. Maar ik heb er wat tijd voor nodig gehad om te ontdekken dat ik een mens was. En ik reageerde wel als een mens, maar ik wist toch niet, die arendjes die reageerden als arenden, maar ze wisten nog niet dat ze arenden waren. En ze groeiden op. En ze zaten heerlijk in de beschutting van het nest. En moeder en vader zorgden voor eten. Met daar een lui lekker aan. En toen op zekere dag keken vader en moeder arend elkaar eens aan. Toen het maar een beetje verteld van mijn plastisch begrijp de kinderen dan, begrijpen jullie het ook. Die keken elkaar eens aan. En ze keken zo naar die arendsjong. Het wordt nog tijd dat ze leren dat ze arenden zijn. Dat ze dat gaan beseffen. Dat ze niet levenslang daar op dat schapenvachtje blijven zitten. En toen kwamen de ouders tot de conclusie dat de dag aangebroken was dat er gehandeld moest worden. En wat ging moeder Adem doen? Die plukte het schapenvacht leeg. En het spul dat dwarrelde alle kanten op. En het laatste stukje van dat schapenvacht pakte ze in haar bek en smeet ze het zo ravijn in. Bovenuit. Uit boord. En toen ging ze met de stokken aan de gang. Eerst de kleine takjes, toen de grote takken, toen de stokken. Alles werd er afgezwiept uit die rots. En er zaten die jonkies. Op de kale rots, vervreemd van een huiselijk plekje van het nest waar ze zo eigen mee waren. En toen ging moeder Arend, die ging over die jonkies heen vliegen. En ze spreidde de machtige vleugels uit wanneer ze zo over dat nest heen vloog. Want ze wilde dat de jonkies gingen leren dat ze belangrijke vogels waren. Dat ze konden vliegen. Dat die vleugels daar niet voor niks zaten. Daar konden ze wat mee doen. Ze wilde de autoriteit tonen aan haar jonkies. En toen ging ze weer bij hen zitten. Op de kale rots. En ze spreidde de machtige vleugels uit. En het eerste wat die jonkies deden, was op de rug springen. Daar was het veilig. Veilig bij moeder Arend. En ze klampte zich met die klauwtjes vast in die veren van moeder Arend. Het nest was weg, maar moeder Arend was er. Maar toen sprong moeder Arend met een schreeuw de lucht in. Met die arend is die twee op de rug. En ze ging niet in horizontale richting, maar ze ging bijna verticaal in de richting van de zon. Zo hoog mogelijk, en Mozes had het gezien. Die had elke dag gekeken naar die plek. En toen zag hij op een gegeven moment dat moeder Arend daar de lucht in ging. En die heeft geprobeerd het te volgen totdat hij haar niet meer zag. En daarboven, in de richting van het zonlicht, schudde moeder Arend de vleugels alle kanten. En die kleintjes die konden het hebben geprobeerd vast te houden. Maar die moesten wel loslaten en daar vielen ze. Daar vielen ze van die hoogte naar beneden en ze hebben wat gefladderd en ze hebben gekrijsd. Wat een ontaarde moeder. Wat erg om zo te handelen met je kinderen. En dan gingen die kleine arendjes. En ze wisten het. We vallen te pletter op de rots. En voor het zover was, kwam die moeder Arend met die grote vleugels. En die ving ze één voor één op. En wat voelden die beestjes zich weer veilig. Ja, veilig. Niet dat ze waren bij moeder. En ze klampten zich weer vast aan die vleugels. En daar ging moeder Arend. Het zonlicht erin. Heel hoog. En boven schudde zich weer. En daar vielen die arendjes weer. Het fladderen was nu iets meer gestructureerder. Ze deden iets meer met de vleugels dan de eerste keer. Maar het was nog niks. En weer werden ze opgevangen op de vleugels van moeder Arend. En weer klampten zich vast. En moeder Arend ging zo vaak naar boven. En ze liet zo vaak die jochies naar beneden vallen. Tot ze het geleerd hadden. Tot ze ontdekten dat ze arenden waren. En dat ze konden vliegen op die machtige vleugels. Ze waren nog niet zo groot, maar ze konden vliegen. En op het moment dat ze dat doorkregen, hadden ze geen behoefte meer aan het nest. En Mozes had dat gezien. En Mozes heeft het opgeschreven hier in Deuteronomium 32. En wij mogen er vanmorgen, vanavond, een geestelijke toepassing aan maken. Ach, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik lees één tekst voor uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Vers 18. Tot 20. 1 Petrus 1 vanaf vers 18. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u. Het nest was gebouwd, maar er moest een lam sterven. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, is voor elke zondaar die verlost wilde worden, is voor hem gestorven. Voor de grondlegging der wereld, net zoals die arenden het nest al klaar hadden liggen, voordat er een jonkie geboren was, zo heeft onze God in de hemel een verlossingsplan al klaar liggen voor de grondlegging der wereld. En het lam zou worden geslacht. Het nest was bereid. En toen mochten wij door genade ontdekken dat het leven, de zin van het leven, Jezus Christus is. Ik ken uw levensverhaal niet. Ik ken uw bekeringsgeschiedenis niet. Misschien was die niet spectaculair. Misschien was het wel spectaculair dat u ineens ontdekte dat hier Jezus Christus het leven is. En dan, ik heb toch gezegd, dan begint het vormingsproces. Ik herinner me nog goed, ik kwam radicaal tot bekering. De zin van het leven voor mij was een persoon, Jezus Christus. Hij was de enige verlosser. Mijn ogen gingen er één keer voor open. Hij is de enige verlosser. Wat had ik het goed in dat nest toen? Die witte broodsweken toen ik tot bekering kwam. Ik heb die geloof al meer gezegd. Ik heb de dakpannen van dak gezongen. Ik zal eeuwig zingen van goede tierenheid. Ja, ik ben voor het einde mee gestopt met dat zingen. Maar het lag zo, je kon altijd wel zingen in dat heerlijke nest. Maar God die had een vormingsproces met u en met mij. En misschien is die nog wel bezig met dat vormingsproces. Wij moeten vervreemd worden van de wereld en het wereldse. Wij moeten gaan ontdekken dat wij kinderen van God zijn. Dat moeten we beseffen. Je kan wel geloven in die Jezus Christus, maar daarmee is nog niet gezegd dat je bewust bent dat je een kind van God bent. Dat moeten we leren. En we hebben een geweldige avondmaal die daarvoor zorgt. Onze God die zorgt wel dat wij in de hoogte worden meegenomen. En dan begint het. Dan begint die valpartij. En je gaat leren in je leven dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha gestorven is om je schuld voor God te verzoenen. Ah, dank u wel, Heer, dat u dat gedaan hebt voor mij. De verloren zondaar. En u heeft mijn schuld verzoend bij God. En wat ben je blij? Maar God weet. Ja, ho. Maar daarmee weet iemand toch niet dat hij een kind van God is. En dan handelt zo iemand ook niet als een kind van God. En God die nam je, misschien naar mij weer mee de hoogte in. En hij liet ons in de omstandigheden weer los. En het leek wel als we aan onszelf overgeleverd waren. Misschien kent u van die ontreddende gevoelens. En toen ging je ontdekken dat de Heer Jezus niet alleen gestorven was op het kruis van Golgotha voor verzoening voor onze zonden. De schuld betaald. Maar je ging ontdekken dat hij opgestaan is uit de doden om iemand die in hem zou gaan geloven rechtvaardig te verklaren. Oh, dank u wel, Heer Jezus. Dat u mij rechtvaardig verklaard hebt toen u opstond uit de doden. En wat kan je dan gelukkig zijn dat je dat weet? Maar ja, daarmee weet je nog niet dat je een kind van God bent. En misschien moesten we weer vallen. Misschien moest je een preek ergens horen of iets lezen. Of, dat weet ik ook niet hoe, maakt niet uit. Maar je kwam weer en je ging weer een waarheid ontdekken terwijl je viel. Je probeerde je vleugels uit te slaan en je ontdekte dat door de opstanding van de Heer Jezus je uit God geboren kon worden. En je ging beseffen dat je één plan geworden bent met zijn dood en met zijn opstanding. En terwijl je dan viel, gevormd werd, ging je ontdekken van, ah, de dood door onderdompeling heeft dus alles te maken met mij meegekruisigd zijn in Christus en met mij opgewekt zijn in nieuwheid des levens. Heerlijk. En God dacht, maar die weet nog niet goed dat hij een kind van God is. En we werden nog eens een keer losgelaten. En we gingen ontdekken dat Gods geest uitgestort is in ons hart. Dat wij door onze geboorte uit God, Gods geest ontvangen hebben. Permanente inwoning van God de Vader en God de Zoon wordt een geest in ons hart. Terwijl wij daar vielen in de levensomstandigheden, vinden we dat ontdekken. Oh, dank u wel, Heer God. Uw geest woont dus in mij. Dus ik mag me laten leiden door uw geest. En misschien hadden we nog een val nodig. Dat we gingen ontdekken dat we in Christus alles ontvangen hebben. Alles ontvangen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het geloof van Christus ontvangen. De liefde van God in ons hart uitgestort. De zin, de gedachte van Christus hebben we gekregen, zegt de schrift. In Christus alles ontvangen. En toen wist onze hemelse Vader het. Nou beseft hij dat hij een kind van God is. Dat hij weet voor rekening te liggen van de Jezus. En door zijn opstanding wedergeboren tot een levende hoop. Hij weet nu dat hij alles in Christus heeft. In Christus meer dan overwinnaar. Dat is een kind van God, dan kan je gaan vliegen. En dat is wat Mozes daar zag. En wat het beeld van die Arend ons wil leren. Ik hoop dat u dit allemaal weet. Dat de Heer Jezus, dat hij alles in de Heer Jezus heeft gekregen. Alles gekregen. En dan zult u ontdekken dat hij ineens veel minder te bidden hebt. En veel meer te danken. Want als je alles gekregen hebt, dan kan je alleen maar danken. En dan valt de nadruk veel meer op je broeders en zusters die hulp nodig hebben. En die broeders en zusters breng je dan in het gebed met de hemelse Vader. Dan blijft er zoveel dank over. Dank u wel, Heer Jezus. Ik ben een kind van God, een koninklijk kind. De Vader bemint, dat hebt u allemaal gedaan. Het is genade dat ik dat gekregen. Genade dat ik als een arend geboren ben. En dat hij me wil vormen. En dan, dan hebben wij ook een tekst. Die arend zat altijd op de rots. Op de rots hebben wij ook. De rots is Christus. Dat is de opgestaande Heer. Die is onze rots. En een christen kijkt altijd in de zon als die vliegt. De zon der gerechtigheid. Het licht der wereld. De blinkende morgenster. De Heer Jezus. Als een arend ben je helemaal gefixeerd. Helemaal opgericht op de Heer Jezus. En als je wat verkeerd gegeten hebt. Je hebt toegegeven aan een verleiding. Dat hebben jullie niet meer. Jullie hebben dat niveau lang achter je. Maar ik weet wat het is. Wanneer je toch een zonde doet. Je hebt er last van. Je hebt je mond gehouden bijvoorbeeld. Op het moment dat je eigenlijk wist in je hart dat je moest spreken. Dat je wat moest zeggen. Je hebt niet gedaan. Nou, dan doe je net als die arend. Dan kijk je in het licht. Dan kijk je naar de Heer Jezus. En dan ga je naar 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak, maar als wij iets verkeerd gedaan hebben, dan belijden wij dat en hij is barmhartig en genadig om de zonde te vergeven. Zo'n God hebben wij. Als je in het zonlicht kijkt, dat is die arend in het zonlicht. En komen de vijanden, zoals die broeder van de week, s'nachts, wat deed die arend? Die richtte zijn blik op het zonlicht. Hij vloog de zon tegemoet. Wij houden onze ogen gericht altijd weer op de Heer Jezus Christus. Is dat een altijd mooi weer voor een christen? Nou, je kan best wel eens in de put zitten, denk ik. Of wat gedeprimeerd zijn door de omstandigheden. Een arend die kan oud worden. En dan weet ik niet of het voor alle arendensoorten opgaat, maar er zijn soorten, als ze een jaar of 60 zijn, is alle tier eruit. Dan gaan ze ergens op een rot zitten. En je hoeft ze maar een duwtje te geven, ze vallen op. Er zit niks meer in. Ze hebben nergens zin meer in, ze eten niet. Ze zien die jonge arendjes niet vliegen. Ze zitten daar weg te kwijnen. En terwijl ze daar zitten, groeit een kraakbeen over een snavel. Het wordt allemaal niks. En dan denk je van nou, het beestje gaat dood. Na een paar weken. Dan beginnen ze ineens met hun vleugels tegen de rotsen te slaan. Met hun staart slaan ze tegen de rotsen. En met die snavel, dan beuken ze ook tegen dat dat kraakbeen weggaat. En dan gaat soms een paar weken achter elkaar door. Dat de hele omgeving ligt onder de veren en onder het bloed. En onder het kraakbeen van het ding. Ze zien er niet meer uit. Ze zijn alle veren kwijt. De snavel is helemaal klein geworden. Kapot. En dan groeien die veren eraan. En dan op een zekere dag, dan komt er ineens leven in. En ze leven nog 60 jaar verder. Worden we ineens de jeugd vernieuwd. We gaan op Psalm 103. Psalm 103. Het kan zo zijn in het leven van een kind van God, dat het zo mat kan zijn. Om wat voor reden dan ook. Door teleurstelling. Door ziekte misschien. Door omstandigheden die je niet zelf in de hand had. Je leven, je geestelijke leven kan zo ingezakt zijn. Nou, dan is het goed om Psalm 103 vanaf vers 1 even te lezen. David zal het ook gekend hebben. Nee. En dan staat er, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Hij spreekt zichzelf toe. Tegen zijn ziel, tegen zijn wil, tegen zijn gevoel. Loof de Heere mijn ziel. En loof zijn heilige naam, de God van onze Heer Jezus Christus en onze Heer Jezus Christus zelf. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Niet één van zijn weldaden. Ik weet niet of dat u een dagboek bijhoudt, maar het is helemaal niet zo gek voor een christen om een dagboek bij te houden, om daarin te schrijven wat voor bijzondere dingen je in je leven meemaakt, waarvan je zeker weet dat heeft God zo bewerkt. Dat heeft mijn heiland zo bewerkt. Dat is goed om, wij vergeten die dingen zo makkelijk. En als je ze opschrijft en je zit in zo'n situatie, dat je wat bekommerd bent, dan mag je denken aan de weldaden die God bewezen heeft. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. alle schuld vergeven op het kruis van Golgotha. Dan geloven we omdat de Heer Jezus dat zegt. Die al uw ziekte geneest, alle frustraties geneest. Wil je zeggen dat alle ziekte dat je daar genezen van? De frustraties en zo, daar kunnen we wel van genezen. Wordt hij. En zij, die uw leven verlost van de groeven. Je hoeft niet meer bang voor te zijn, voor die komende laatste verhuizing. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. En als je daarover nadenkt, dan zal het zijn zoals het tweede deel van vers 5 zegt. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend brengt. Die arend die als het ware uit de doden opstond. Als je nadenkt wat je God, uw God in uw leven gedaan heeft. In momenten dat uw gevoel niet werkt. Ach, dan kan het niet anders op. Ik moet zeggen tegen uw ziel, tegen uw wil, tegen uw gevoel. Loof de Heer en zijn heilige naam. Denk aan al die wonderheden die hij in uw leven gedaan heeft. En een nieuw elan komt in uw leven terug. Eigenlijk kunnen arenden niet sterven. Want naarmate ze ouder worden, wordt hun jeugd vernieuwd. En toch sterven ze. In de Zoon geloofd heeft eeuwig leven, zegt de Bijbel. Dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Die in Jezus geloofd heeft eeuwig leven. Gelukkig het lichaam niet. Je moet er toch niet aan denken. Ja, u denkt er ook niet aan. Dat het een keer ophoudt. Maar het is gelukkig dat het leven niet eeuwig door hoeft te gaan. Je lichaam niet eeuwig door hoeft te gaan. Misschien voelt u zich nu gezond. Even nou, voor mij mag het al boosje duren. Maar degenen die wat minder zijn, zeggen nou, het hoeft voor mij niet zo lang meer. Nou, een arend die kan niet op een natuurlijke wijze sterven. De schepper heeft ervoor gezorgd dat er een eind aan zijn leven komt. Als de schepper vindt van nou is lang genoeg geduurd, 120 jaar of zoiets, dan gaat die bovensnavel groeit door. Die bovensnavel, die kromme bovensnavel groeit door. En die groeit over die ondersnavel heen. Eerst lukte het nog wel om wat op te pikken, maar na een paar weken lukte het niet meer. Die snavel was zo ver doorgegroeid dat hij geen voedsel meer naar binnen kon krijgen. Een arend sterft door uithongering, door vertering. Maar terwijl die in het stervingsproces zit, gaat hij hoog op een rots zitten. En dan kijkt hij in de zon. En dan kijkt hij net zo lang in de zon totdat hij dood is. Dat is niet het laatste woord voor een geestelijke adelaar zoals u en ik mogen zijn. Wij in Romeinen 16, dan wordt Aquila en Priscilla gegroet. Een hele serie. Ik meen van 26 namen worden daar genoemd. En de laatste naam is, dacht ik aan het uitwoorden, misschien zeg ik het verkeerd, Olympus. En die naam betekent hemels. Wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Die varen op met de Aarons vleugelen. Ze worden die moe en mat. Ze gaan in de richting van de hemel. Zuster Mien heeft een agressieve schildklierkanker. De pijn is op dit moment nog draaglijk. Ze kan moeilijk praten. En de verwachting is dat ze dit jaar zal sterven. Als een arend. En ze ziet uit naar dat moment. Een paar weken geleden mochten we samen door de geopende hemelpoort naar binnen kijken. Dan wil ik me afsluiten vanavond. Het is wel belangrijk dat wij dat gewend zijn om door de geopende hemelpoort naar binnen te kijken. Want wij zullen straks allemaal een keer door die poort naar binnen gaan als je een kind van God bent. En dan is het ontzettend belangrijk om iets te weten wat we dan te zien krijgen. En met zuster Wien heb ik dat mogen doen. Ik zeg, zuster, u heeft niet veel tijd meer, maar we moeten u toch wat voorbereiden op uw eigen stemming. De laatste verhuizing ziet ze niet tegenop. Hoe een leven snel kan veranderen. Ze heeft heel haar leven in de geloofstwijfel geleefd. Heel in de geloofstwijfel. En op een gegeven moment heeft de beslissing genomen. Ik geloof het woord van God. Ik geloof wat de Heer Jezus zegt. Die in de Zoon van God gelooft. Die in mij gelooft. Heeft eeuwig leven. Zei ik wil er niet meer aan twijfelen. Ik ga daar vanuit. En met gevolg dat ze in alle rust de laatste verhuizing voorbereidt. En toen keken wij door die hemelpoort naar binnen. Ik heb het gelezen vanavond, Openbaring 4. Openbaring 4. Ik zal er niet veel over zeggen, maar het eerste wat wij te zien krijgen als we door de hemelpoort gaan. Ik hoop dat u niet bang bent om door iets in de hemelpoort te kijken. In Colossense 3 vers 1 en 2 staat, zoek en bedenk de dingen die boven zijn. Wat Christus is. Zoek en bedenk de dingen die boven zijn. En daarom is het heel belangrijk als kind van God dat we bedenken de dingen die boven zijn. Daar zit niet alleen de Heer Jezus, dat is het allerbelangrijkste. Dat is in de troon van God. Dat is ook het eerste wat we zien als we door die hemelpoort kijken. Johannes zag het, zie, er was een deur geopend in de hemel. En samen met Johannes mogen wij ook naar binnen kijken. Het eerste wat we in de hemel zullen zien straks is de troon van God. Vers 3. En iemand die daarin zit, is te groot en te verheven om die persoon tot uitdrukking te brengen. Het is met drie edelstenen tot uitdrukking gebracht. Maar er zit nog iemand in de troon. En die herkennen we wel. Dat is de Heer Jezus. De verheerlijkte Jood. Die als Jood geboren werd. De mensenzoon. Uw en mijn verlosser. En die is met een verheerlijkt lichaam in de troon van God gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. Die kunnen we onderscheiden. Die staat ons op te wachten bij die hemelpoort die open is. Beseffen we dat wel? Die oude zuster in de 90, ze zegt, het leven is als het ware een ladder. En elke dag ga je een tree hoger. En als je bovenaan bent, staat daar Jezus en die haalt je binnen. Door die geopende poort. En dan zie je daar die troon van God. En dan kijk je zo even om die troon. Ja, onze blik zal vastgehouden worden op die troon. Want daar zit Yeshua. Yeshua Messias. Daar zit onze heiland. Onze verlosser, onze Heer. En we zullen onze ogen niet van hem af kunnen houden. Maar als we dan toch even rondom die troon kijken. Dan zien we daar 24 oudsten. We hebben het gelezen vanavond. En 4 dieren is er betaald. Maar dat is geen goede vertaling. In het Grieks is het Zoa. Dan krijg je vertaald met levende wezens. Het zijn gewoon mensen. Een categorie mensen. 24 oudsten en categorie gelovigen. En die 4 levende wezens. 4 categorieën mensen. En daarom heb ik hoofdstuk 5 vers 8 en 9 gelezen. Samen met die oudsten zingen die 4 wezens. Gij zijt waardig de boekrol te nemen. Dat is toekomst. Want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht en betaald met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. In uw vertaling staat hem tussen haakjes, maar diverse handschriften, en ik denk dat dat juist is, hebben daar ons van gemaakt. Ons. Die 4 wezens en die 24 ouders zijn gekocht en betaald, er zijn mensen. Dat zijn wij. En één van die 4 levende wezens, we hebben het gezien, was een vliegende adelaar. Daar zie je Aquila zitten. Daar zie je uzelf misschien zitten. Als je zo door die geopende poort kijkt, de hemel in. In de toekomst, Johannes zag het. Daar ziet u uzelf zitten. Ook. En of daar niet jong ben of oud, maakt niks uit. We zijn er allemaal volwassen, denk ik. Volgroeid, volmaakt. Met een verheerlijk lichaam. Daar zitten we in de hemel. Daar krijgen we een taak. En als je naar die oudsten kijkt, die 24 oudsten hier, die hebben een onderwijstaak. Deze zit ook in de Openbaring maar door. Die geven onderwijs. En die anderen, die wezens, die voeren taken uit. Zijn de uitvoerders. Geweldig om zo na te denken over die laatste verhuizing en die eindbestemming. We zullen dat functioneren. En misschien bent u hier een vliegende arend. Zoals Aquila en Priscilla. Wat mochten ze in dienst zijn van die levende Heer Jezus Christus? Wat hielden ze veel van hem? Ze wilden hem volgen en ze wilden hem dienen. Ze hebben duizenden kilometers gereisd om dienstbaar te zijn voor hun heiland. U heeft misschien ook duizenden kilometers gereisd, of u gaat het nog doen. Om dienstbaar te zijn voor de Heer Jezus Christus. En u vliegt en u houdt het zonlicht in de gaten. Wonend op de rots Christus. altijd zien dat de overste leidsman een volleinder van het geloof. Als u zo vliegt, dan vliegt u zo de hemel in. Waar Jezus wacht. Onze heiland, onze Heer. De Heer tegemoet in de lucht. Wat zal dat zijn? Wat een glorie voor hem. Amen. We gaan zien. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Johannes de Heer 5. Dingen te leren. We gaan beseffen dat wij kinderen van God zijn. En de een heeft waarschijnlijk veel indrukwekkender duizelingen moeten maken en tuimelingen dan de ander. Sommigen zijn misschien door diepe dalen heen gegaan om te leren dat ze een koninklijk kind zijn. Sommigen zitten misschien ook midden in dat proces om te beseffen wat betekent een gekruisigde, een opgestane en een verheerlijkte Heer. Te weten in u, Heer Jezus, meer dan overwinnaars te zijn. Sommigen zitten misschien midden in dat proces. En we zitten allemaal nog in het leerproces. Want hier zijn we nog niet volmaakt. En we willen graag leren, Heer. Nee, we houden niet zo van die tuimelingen van nature. Maar wat u goed vindt, Heer, zouden wij daar iets tegen inbrengen. Als u het wil gebruiken tot meerder glorie van uw heerlijke naam, zouden wij dan tegensputteren. Heer, bewaar ons daarvoor. En mogen we het ook duidelijk weten in ons hart, wanneer we van de koers af zijn. Heer, als kind van God kunnen we ook de weg een beetje kwijt zijn. En een eigen pad volgen. Maar u heeft ons ook het geweten gegeven. En ook uw geest die ons onrustig laat worden als er iets niet in orde is. En we danken u daar hartelijk voor. Dat u die seinen geeft. Zodat we onszelf ook kunnen bijsturen. In de hand van uw woord. Dat we ons zullen laten leiden door uw geest die in ons woont. Heer, wat is het machtig. Kind van u te zijn. En dat alleen maar uit genade. Daar hebben we helemaal niets aan kunnen bewerken. Het is enkel uw soevereine werk. We mochten uitgaan op, of ingaan op uw uitnodiging. Het was uw geest die ons overtuigde. Dat alleen u, Heer Jezus, het leven bent. En schuchter misschien hebben we onze toevlucht bij u gezocht. Misschien jarenlang nog gebeden om een nieuw hart. Terwijl u klaar stond om het terstond te vernieuwen als we geloofden in uw woord, Heer Jezus. En wat een genade dat u ons dat hebt willen leren en nog leert. We danken u daar hartelijk voor. Wij, Heren, wij willen vliegen als een arend. En die u verwachten. Wij, Heren, die vliegen u tegemoet en die hebben levenskracht en zin, zegt uw woord. We zien uit naar uw wederkomst. En Heren, met het geestelijke elan zullen we uitzien en wachten. En als u vertoeft te komen, wij zullen onze vleugels uitslaan. En ons laten leiden door uw geest naar die plekken die u voor ons bedoeld hebt. We zullen datgene doen wat u van ons vraagt, maar u Heer, u weet wat voor mensen we zijn. En daarom danken wij voor uw geduld. Dat u door blijft gaan om ons te vormen naar uw beeld. Ik heb verlangen in ons hart, zoals we hier zitten in Jezus, dat we allemaal sprekend op u willen lijken. U weet ook dat het soms bij de handen wordt afgebroken van onze kant. Maar u kent de intentie van ons hart. U weet ook dat we uitzien naar uw komst. Heer, we leggen ons leven in uw handen. Ook onze gezinsleden. Ook de buren. De familie. Al degene op ons werk. Op school. Waar we ook zijn. Heer, we vertrouwen alles aan u toe. Uw naam zij geloofd, Heer Jezus. Tot in alle eeuwigheden. En we zullen u ook zien in de hemel van eeuwigheid tot eeuwigheid. En we zullen onze kroon aan uw voeten leggen zoals we gezongen hebben. Wat een eer voor u en de Vader. Amen. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd onder het voorspel van het slotlied. Samen zijn we... Johan Leer 103, in Gods overwinning trekken wij de strijd. Voor de zegen de coupletten 1 en 2 en na de zegen de coupletten 3 en 4. En ondertussen wordt het daar nu gevolgd. Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeente. gemeenschap met de Heilige Geest zijn en blijven en is met ons allen.